Haha, boom, aflevering 72. Het is de derde donderdag van september. En dan weet je het, dan zitten we er klaar voor een nieuwe Viva Valentine. Om te klagen over Prinsjesdag, toch niet?
Sowieso, heel veel klagen.
Ja, toch?
Ja, te veel nonsens om zomaar voorbij te laten gaan.
Daarom, live vanuit de Clown World Studios, brengen we je een nieuwe aflevering van Viva Valentine. Jawel, haha. Goed, jongens, Prinsjesdag. Heb jij Wefhoer staan schreeuwen naar de Gouden Koets of niet?
Nee, ik heb wel spijt dat ik niet was nu.
Ja, toch. Het zag er wel gezellig uit.
Ja.
Kan me niet. En ik ben dan wel benieuwd, waren ze Wefhoer aan het roepen naar Maxima of naar Willem-Alexander?
Het kan allebei.
Het kan allebei, tegenwoordig.
Het is een non-gendered pronoun, dus.
En het is ook 2022, dus het kan alles. Alles kan.
We zijn flexibel, ja. Modern, progressief.
Precies, inderdaad. Ja, dat, en ik weet zeker dat Maxima progressief is en Willem-Alexander ook, weet je. En
die,
die verschuiven gewoon heel fluid een rol van Wefhoer. dat kunnen ze
doen het goed inderdaad. Ja. Niemand, ja, nog te weinig mensen hebben door.
Dat vind ik opvallend. Ik zag ook ergens voorbij komen. Volgens mij was het Wilders die heel hard moest lachen over iets waar Volt zich over aan het opwinden was. En dat Wilders zoiets had van, luister, jullie zijn de Soros betaalde lobbyclub, weet je. Wat de fuck zijn jullie aan het doen? En ik vond het wel grappig inderdaad. Weet je, vooral omdat je nu in Amerika, dat je merkt van de, weet je, veel lokale politici die krijgen de beschuldiging om de oren dat ze door Soros betaald worden of door die organisatie van hem. En in die steden is het echt een puinzooi aan het worden, weet je. Politie die niet meer een soort van response time van 2 uur heeft. Ik zag zoiets voorbij komen bij hoe heet die, onze grote vriend, hoe heet die guy die voor Fox News.
Ja.
Je weet wie ik bedoel. Mm-hmm. Gewoon die gast die je altijd ziet. Hoe heet hij nou?
Irritant.
Tucker
Carlson.
Tucker Carlson. Ja, maar goed. Waar gaan we het over hebben? Over Prinsjesdag natuurlijk. Wat is jouw opgevallen aan de zee van nieuwsberichten die we voorbij hebben zien komen? Heb je het helemaal doorgelezen? Heb je een
overzicht? Hele miljoenennota?
Ja?
Nee, ik zat erover na te denken van, ja, voor mij heb ik het vorig jaar precies hetzelfde gehad. Want ik zit nog steeds in een soort van tweestrijd en dubio over het komt nu op de voet volgen van de politiek, het politieke nieuws en de politieke uitspraken. En het is namelijk een vorm van agenda setting.
Ja.
En ik wil dat we ons bezig gaan met een hele andere agenda. En
ja.
Dus aan de ene kant wil ik nu ook de onzin die er vanuit komt gewoon duiden. Dus ik zit nog een beetje in dubio en ik hou beperkt doordat ik de media, de fake news media, dan kijk wat zij als belangrijkste topics vinden en daar dan eventjes doorheen gaan. En ik weet niet, wat me opviel tussen de belangrijkste maatregelen is, ja, we hebben het wel vaak over de absurditeit, maar er is ik denk dat ze het zelf niet lezen, maar als je een stukje pakt uit, zeg maar, het artikel van RTL Nieuws,
ja,
waar ze dan de maatregelen opsommen, is dat ze, nou, als je de eerste pakt bijvoorbeeld, dat vanaf 1 november verlaagt het kabinet de energierekening van burgers. Op 1 januari treedt een echt prijsplafond in werking. Nou goed, er wordt dus een bedrag vastgezet waarvoor je energie gaat betalen.
Ja.
Als je daarop doorklikt op een artikel wat erin staat, dan zie je dat ze zeggen, maar we gaan de energiebelasting niet verlagen.
Ja.
En dat soort maatregelen is bij 9 van 10 keer zie je dat soort maatregelen. Dus dan zie je een handreiking van het kabinet van, weet ik veel, je krijgt geld van ons, maar we pakken het aan die kant nog wel eventjes af.
Ik vond dat datzelfde RTL Nieuws artikeltje, dat in dat eerste kopje, ik heb het hier in beeld, het gaat om een historisch koopkrachtpakket, noemen ze. Historie. Waarom is het historisch? Wat is er in godsnaam historisch aan? Maar misschien de context waarbinnen we te maken hebben met, wat is het, tegen de 10%, wat is het, 13% inflatie, weet je? Mm-hmm. Dat is historisch. Maar het koopkrachtpakket is niet zo historisch. Anyways, de maatregelen opgeteld komen uit op 17 miljard euro. En dan hebben ze in dikke letters, dat is wel grappig, hebben ze erbij gezet. Hier, ik heb het eventjes gearseerd. Huishoudens krijgen volgend jaar 3,9% meer te besteden. En dat is dan in dikke letters. Alsof dat iets is wat je cadeau krijgt. Zo van, ze krijgen meer te besteden. En vervolgens in dezelfde alinea blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau dat zijn reparatie, omdat de koopkracht dit jaar bijna 7% achteruit gaat. Bijna 70%. 7%. Ik bedoel, we hebben te maken met 13% inflatie. Ja. Weet je? Ik bedoel, onofficieel, en dat zijn de officiële cijfers, onofficieel hebben we te maken met, weet ik veel, 40, 50%, 100% inflatie als je naar de energieprijzen kijkt. Dit is insane. Maar we kregen 3,9% meer. Het is nog niet een druppel op de gloeiende plaat.
Nee, precies.
En het erge ook is, hoe gaan ze dit... En nu, ik begin al gelijk kwaad te worden, want dit is opgebouwd, opgekropt. Yeah. Dit, als je naar die miljoenennota kijkt... er zit een verschil van... pak een beet 30 miljard tussen wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Mm-hmm. Dus volgens mij komt er gaat 395 miljard wordt er uitgegeven aankomend jaar en er komt 366 miljard komt er binnen. Dat is een begrotingstekort van 10%. Mm-hmm. Fucking 10% voor een Noord-Europees land. 10% begrotingstekort. Dus maar ga er maar vanuit. Waar komt dat geld vandaan? Dat gaat natuurlijk door de ECB bij elkaar geprint worden. Mm-hmm. Die monetaire financiering waar we het vorige keer over hadden. Die gewoon volgens de afspraken van het, hoe noem het verbond van Maastricht. Of weet ik veel, die gastuiten die...
Verdrag.
Het verdrag van Maastricht, die ze, wat ze hebben opgesteld. Dan mag dat helemaal niet, maar ze doen het toch. Dat betekent dat dit die 10%, dat is geldcreatie. Dat wordt gewoon op de... op de balans van de ECB bijgeschreven. Schandalige toestand. We krijgen gewoon meer inflatie. Mm-hmm. Dus we gaan de inflatie te lijf. Net als in Amerika. Met een pakket aan maatregelen. Wat leidt tot een begrotingsoverschot. Wat leidt tot geldcreatie. Wat leidt tot meer inflatie. Het is een vicieuze cirkel. En wat zie je gebeuren? Ook de, in de volgens mij het minimumloon 10% omhoog. Ik bedoel, elke econoom... kan je vertellen dat zodra je in die loonprijsspiraal terechtkomt, dat je ontzettende problemen op je afroept. Echt verschrikkelijke problemen. Alle grote economieën die in elkaar geklapt zijn door hyperinflatie. Venezuela, Zimbabwe, in Rusland is het gebeurd. Nou, het is in de geschiedenis vele malen voorgekomen. Altijd die loonprijsspiraal die aan de basis staat van een verergering van de problemen.
Mm-hmm.
Nou, dit kabinet, waar natuurlijk geen enkele econoom in zit. Hè? Ik bedoel, laten we, Sigrid Kaag weet niets van financiën, helemaal niets. Dus die, ja, die heeft dit volledig zwakke pleisterpakket samengesteld. Waarbij er dan 3,9% historische uitgaven worden gedaan. Het enige historische eraan is dat dit gewoon een voorzet is voor de weg naar hyperinflatie.
Terwijl het is wel, het is best opzienbarend dat ze bijna 400 miljard euro ophalen aan belastinggeld. Of 360, 370 miljard euro. Dat is
360
echt
miljard, ja.
Heel erg veel geld. Dus ja. Het is... Maar dat is wel een ding, want het is nu ook een verhaal dat je te veel uitgeeft, meer uitgeeft dan er binnenkomt. Maar je zou ook die 360 euro gewoon kunnen uitgeven wat er binnenkomt. En dan heb je dus niet te maken met...
Je moet bezuinigen als een gek. En wat heeft Rutte gedaan? Ja. Die heeft dat die hele bureaucratische laag van arbeidsongeschikte die hij daar in het kabinet heeft. Dat heeft hij uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. Kosten voor de... En ik moet zeggen, zover ben ik niet in die tekst gedoken. Maar het staat hem te doen. Lijstje. Lijkt me leuk om daar even naar te kijken. Maar ook heel erg een Arno Wellens ding.
Weet lijkt je. Me helemaal niet leuk.
Nou, juist om te kijken wat kost de overheid in Nederland.
Weet je, oh, de apparaatkosten.
Het is gigantisch wat daar aan uitgaat. Daar gaat echt vele tientallen miljarden gaan. Ik weet zeker, als je daar met een rood kleurpotlood doorheen gaat, dat je zo die 30 miljard bij elkaar hebt.
Nee, het is een paar miljard per ministerie. Dat is in ieder geval een voorgaande keer dat ik nog wel heb doorgelezen, was het zo. Dus daar kan je inderdaad heel veel op bezuinigen. Maar dat is de hele, wat ik ook net mee begon, het feit dat je dus jezelf belangrijk maakt.
Ja.
Door Sinterklaas te spelen, door zeggen, nou, hier krijg jij datgene wat je nodig hebt om dat allemaal niet te betalen is, hebben we zelf veroorzaakt, maar dat laat even buiten beschouwing.
Ja.
En dan het maar weggeven in plaats van dat je gewoon dingen tegen elkaar weg gaat strepen. Namelijk de belastingen en de uitgaven. En ervoor zorgt dat er niet zoveel economie, niet zoveel bedrijvigheid door de overheid heen gaat. Maar dat is niet wat dan. Ja, dan moet je je eigen ego even krenken. Van heb ik het al eerder verteld dat ik in Amsterdam heb gewerkt voor de bestuursopdracht subsidies en belastingen. Waarbij er dus, dat is ook wel grappig, want dat is nu inmiddels 7 jaar geleden, denk ik. En dat was de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat de subsidies, zeg maar, werden doorgelicht, bekeken, geanalyseerd, op effectiviteit werden beoordeeld. Want die dingen werden gewoon elk jaar opnieuw uitgegeven. Want zo gaat dat. Je doet het één keer en vervolgens is dat normaal geworden en dan doe je dat maar gewoon.
Zit het erin,
Zit het erin. Maar daar waren ook mensen, als je dan ging praten over het afschaffen van bepaalde belastingen of subsidies, die zeiden, ja, dat kan echt niet, want... En dan kwam er een reden. En die reden was altijd verbonden aan het feit dat zij werkten aan die belasting. En hun bestaan en hun eigen waarde, zeg maar, daarmee...
En sterker nog, er is altijd zo'n cultuur geweest van je moet het budget wat je hebt uitgeeft, want anders krijg je volgend jaar minder.
Ja.
Dus die twee die dynamiek aan de ene kant, mm-hmm. van het is, we zijn heel belangrijk, dus het geld dat we krijgen is heel belangrijk.
Mm-hmm.
En aan de andere kant, het moet uitgegeven worden, anders krijgen we volgend jaar minder. En dan zijn we dus minder belangrijk. Zorg ervoor dat je alleen maar meer uitgaven in het overheidsprogramma. En ik bedoel...
Ik heb dus met een oud directeur samengewerkt, Andy, opdracht. En die zei precies hetzelfde. Dus die werkte voor de... Je hebt in Amsterdam en bij elke gemeente heb je altijd een aantal hoog overkoepelende directies. Met een directeur die is verantwoordelijk gewoon voor alle inkomsten en uitgaven. En hij was consequent bezig met gewoon zijn opdracht doen en minder uitgeven. Maar hij zei, ik had elk jaar dus een moeilijk gesprek.
Ja.
Want je hebt niet genoeg uitgegeven, dus je zou je werk wel niet gedaan hebben.
Ja.
En hij was dan wel... Een persoon die dus echt bleef bij... nee, ik heb gewoon mijn doelstelling behaald... en ik ga niet meer uitgeven.
Ja.
Maar dat mag, zelfs als je het deed, zeg maar... dan kan je van hoger af nog te horen van... ja, je doet waarschijnlijk je werk niet goed... want je geeft er weinig geld uit.
Ja, precies. Ja, het is insane. Ik bedoel, die geldverslindende toestand. Maar weet je, dat tot daar aan toe. Ik bedoel, ik denk... we hoeven niet onze kijkers niet uit te leggen... dat de overheid gewoon één grote geldverspilling is. Maar, maar dat je binnen...
Anders moeten ze even 70 afleveringen terug.
Ja, inderdaad. Ja, we hebben een kleine samenvatting. De overheid verspilt al het belastinggeld wat ze binnenkrijgen. Nee, maar het erge is dat je dus in een periode... waarin we te maken hebben met historische inflatie... want dat is waar het historisch... dat die term in dat RTL Nieuwsbericht over gaat... die context van historische inflatie... dat je die niet te lijf gaat... door massaal monetair op de rem te trappen. En gewoon te zeggen van... we moeten stoppen met geld creëren. We moeten stoppen met overheidsuitgaven. We moeten stoppen met meer. Het moet juist de andere kant op. Maar wat doen ze? De hele incentive is van... ja, nee, de burger, die moet op de rem trappen. Die moet minder uitgeven. Niet aan ons, weet je. Want wij zijn de overheid. Wij zijn heel belangrijk. Dus wij moeten meer geld uitgeven. Het is echt serieus... de wereld op zijn kop. En ik begrijp dit niet. Hoe kun je verkopen in een tijd waarin we te maken hebben met historische inflatie, dat je met een begrotingstekort van 10% aan kunt zetten? Ik vind het echt ongelooflijk.
Ja, omdat niemand zit op te letten. Niemand let op ik vind het wel mooi, zeg maar, die 3,9%, dat is echt...
Ja, dat is namelijk ook verdrag van Maastricht in de tijd, dat we hebben gezegd van... dat is wat ze erbij krijgen. Maar we hebben ooit gezegd van, een land mag niet meer, of niet een hoger begrotingstekort dan 3,5% hebben. Van hun hele balans, van hun BBP. En wat zie je aan, daar ging, weet ik veel, Griekenland ging er al direct overheen. Weet ik, iedereen ging er overheen, maar er werd er met boekhoudkundige trucjes werd dat een beetje recht gefietst. Maar er werd altijd schande van gesproken, zeker door de Noord-Europese landen. Weet je, Duitsland en Nederland. Nederland was dan het braafste jongetje van de klas onder Balkenende. En dat, het is weg. En ik bedoel, ik ben helemaal niet voorstander van dat, weet je, ik heb ergens ook zoiets van, weet je wat, die euro die gaat aan de klote. Print het ook maar allemaal naar de hel ook, weet je. Ik bedoel, dat is wat ze nu aan het doen zijn. Yeah. Fuck it, let's get it over with. Het gaat kapot. Er is geen redden meer aan. Ik bedoel, hoe groot is de kans dat we soort van nog dit jaar uit de euro stappen, de gulden terug invoeren en een verstandig monetair beleid gaan voeren? Die kans is 0,0.
Mm-hmm.
Dus ja, help het dan maar allemaal liever morgen dan overmorgen naar de kloten, want... het is alleen vervelend voor de Nederlanders. En mensen snappen het niet, weet je. En ze blijven stemmen op deze debiele, deze clownshow. Dat is, ik weet niet, als ik dit dan zo weer voorbij zie komen, word ik opnieuw een beetje boos. Over...
Ja, want dat is het ook, want er is amper oppositie. En want andere anekdote uit Amsterdam is dat de gemeente Amsterdam 8 jaar geleden ook ineens een gigantisch tekort had. Tenminste, in de zin van... ik geloof dat ze iets van... er zat bijna een miljard verschil tussen datgene wat ze binnenkregen en wat ze gingen uitgeven. Dat kwam uit de reserves, want Amsterdam had nog iets van 9 miljard reserve. Maar ik vond dat gewoon überhaupt slecht beleid. Dat je, want je hebt sowieso een schuld die je moet afbetalen. Je moet niet gewoon... Wat zei je?
Krankzinnig.
Ja, je moet gewoon niet... En op een begroting van 4 miljard, geloof ik, is dat gigantisch. Dat je een miljard uit je reserves trekt.
Je moet mijn boekhouder zien als ik zoiets zou doen. Sorry, je hebt een miljard te veel uitgegeven. Ja. Weet je, dat herstelt zichzelf toch? Wat was de quote ook weer wat ze zeiden?
Wat van wat?
Nee, ik ga...
Oh ja, dat... Nee, dat ik had dat met een raadslid, had ik het daarover. En die zei, ja, maar het is toch in balans?
Het staat er toch?
Ja, maar het zit in balans. Want je hebt toch, weet je, hier staat een bedrag en hier staat het bedrag, dat is gelijk aan elkaar. Ja, maar dat in die inkomsten zit een reserveonttrekking. Of in ons geval bij de Rijksbegroting zit daar een lening. Je kan altijd in balans. Dat is niet het punt, zeg maar. Ja. Maar dit is de financiële economische kennis van politici.
Ja, en, nee, maar laten we eerlijk wezen. Hè? Ik bedoel, geld wordt gratis gecreëerd uit het niets. Ik bedoel, deze mensen zijn allemaal onderdeel van het apparaat dat het goed doet bij die geldcreatie. Zij zijn allemaal kinderen van geldcreatie. En ze staan dicht bij de bron van de geldcreatie. Ze profiteren er allemaal van. Ze hebben waarschijnlijk allemaal een koophuis in Amsterdam en hebben het idee dat ze miljonair geworden zijn doordat het zo goed gaat. Gaat helemaal niet goed, maar dat is waar de inflatie als eerste zichtbaar werd in die gigantische onroerendgoedbubbel die ze hebben opgepompt. En dat, dus iedereen die in Amsterdam woont, die heeft zoiets van, hey, het gaat fantastisch, super topbeleid, weet je. Want die denken opeens dat ze een miljoen hebben, weet je. En dat, dat vervelende effect is dat juist in die middenklasse, vooral mensen die werken in die middenklasse, die komen er opeens achter van, ja, maar wacht eens eventjes, ik ben mijn schaarse tijd en geld, of schaarse tijd en energie, aan het omzetten naar oneindig uit het niets gecreëerd geld. Het is geen geld, het is valuta. Het is niet eens, het is currency.
Ik denk dat mensen dat niet doorhebben.
Nee, maar dat moeten ze nu doorhebben. En hoe ziet de krankzinnigheid daarvan uit? Dat is namelijk dat je 13% officiële inflatie hebt en 100% of 50% onofficiële inflatie. Ik bedoel, ik heb mijn boodschappen, denk ik. Ik bedoel, als ik zo hoor, ja, de boodschappen zijn dit jaar, wat zeiden ze, 23% duurder. Nee man, echt niet. Ik heb het over de kop zien gaan. In zeker minder dan een jaar tijd. Weet je, ik heb het niet bijgehouden, maar voor mijn gevoel betaal ik nu 2 keer zoveel bij de Albert Heijn dan dat ik vorig jaar betaalde. En dat is wat je krijgt. Dat is geldcreatie.
Daarom hebben we het kabinet nodig. Die moet ons redden hiervan.
Die moet ons redden. Ja, maar dat is,
die moet de prijsplafonds gaan instellen en minimumlonen omhoog gaan. En
maar dat is, ik heb dat op Twitter gezet op een gegeven moment. Wat het kabinet doet, is die komt naar je toe met een honkbalknuppel en die breekt je benen. Weet je, die slaat je kreupel en vervolgens, tada, de oplossing. Ze verhuren je een stel krukken.
Ja,
weet je,
verhuren inderdaad.
Verhuren het je, want je krijgt het niet. Ja. Nee. En dat is wat je hier ziet van, wow, je krijgt dit jaar, of volgend jaar krijg je 3,9% meer te besteden hoor. Terwijl achter je de boel volledig in de fik vliegt. Weet je, die geldprinter draait overhuren. We hebben dit jaar al 13% inflatie. Wat gaat er volgend jaar gebeuren? Weet je, dat gaat 30, 40, kijk naar Turkije. Weet je, inflatie gaat niet zomaar weg. En dat is het erge, weet je. Zelfs al zouden ze de gigantisch aan de handrem trekken, als de ECB zou zeggen van, nou, weet je, we gaan de rentes gaan we opvoeren naar, weet ik veel, 15-20%, wat absoluut ondenkbaar is. Hè? Ik bedoel, Italië zou van de een op de andere dag failliet zijn, weet je, heel Zuid-Europa zou failliet zijn als ze dat zouden doen. Dus dat kan helemaal niet. Maar stel dat ze het zouden doen en dat ze in staat zijn om zo ontzettend geld uit die markt te onttrekken of valuta uit die markt te onttrekken, zodat we te maken hebben met deflatie. Want je moet je wel voorstellen, als je een inflatie van 13% per jaar hebt en volgend jaar is de inflatie 0%, dat de prijzen nog altijd 30% hoger waren dan een jaar voordat de inflatie begon. Dus het is allemaal leuk en aardig. Maar als je terug wil keren naar normaal, tussen aanhalingstekens, ik bedoel, je kunt je afvragen wat dat is, want we hebben de, als je naar de dollar kijkt of de gulden kijkt, weet je, dan zie je gewoon dat zo'n munt zijn 99,9% van zijn koopkracht verliest in een periode van 100 jaar bijvoorbeeld. Vooral de dollar kan je dat mooi zien. Ik bedoel, in Europa.
Ik word er helemaal gek van. Ja, ik wil het niet meer over hebben. Nou ja, dat is te veel gewoon.
Ja, daar is de knop. Ja, je moet hem voor de mic houden. Wil je
niet, zien mensen dat?
Bisser. Ja, nu wel inderdaad. Ja.
Ik word, ja, ik, ja, eens. Maar ja, volgens mij is ook inflatie, volgens mij, als 70 afleveringen zo uitgebreid neergezet. Als mensen die het nu niet snappen, dan weet ik het ook niet meer.
Ja, en toch denk ik dat er heel veel mensen in staan. Maar goed, laten we het dan eventjes over de energierekening hebben. Want dat is natuurlijk het pijnpunt van deze. Iedereen, we gaan de winter in en de prijzen van energie, die zijn zo ontzettend hoog dat er moet wat gebeuren. En ik wil je eventjes iets laten zien. Hè. Dat even kijken. Hier, ja. Ik ga dat eventjes. Oh, ik denk nog niet dat je dit gezien hebt. Dit is energiemarktinformatie.nl. En dan gaan we even kijken naar de prijzen van elektra. En dan gaan we dat even doen het afgelopen jaar bijvoorbeeld. En deze grafiek kan je mooi de prijs van Elektra zien. Wacht, misschien ga ik hem eventjes een klein beetje... Kan ik dat op zijn? Het zit onze... Oh, kijk zo. Ja, zo zie je net onze picture-in-picture eroverheen. Dit is de prijs nu. Dit zijn de prijzen in euro's per megawattuur elektriciteit. Op dit ogenblik betalen we €348,83 voor een megawattuur hoeveelheid elektriciteit. Dat was afgelopen vrijdag €100,78. Het is op zijn hoogst geweest hier €693.
Holy shit.
Maar als je nu kijkt, deze elektriciteitsprijs, nou, dan zie je, het is ontzettend volatiel. Het kan alle kanten op gaan. Waar hebben we dat eerder gezien? Bij de prijzen in Weimar Duitsland. Voorafgaand aan de hyperinflatie zag je een ontzettende volatiliteit in bijvoorbeeld in de prijs van grondstoffen.
Mm-hmm.
Een andere die ik heel mooi vond is de prijs van gas. Laten we daar eens eventjes naar kijken. Hier gaan we ook naar de prijs van gas kijken. Weet je wat? We gaan over de geschiedenis kijken naar de prijs van gas. Als je dit nu ziet, hè. De prijs van gas.
En wat zijn die kleurtjes van de grafiek? Weet je dat?
Ja, dat zijn... kijk, dit zijn termijncontracten steeds.
Oh ja, okay.
Dus vreemd genoeg kan je nu niet vertellen wat gas op dit ogenblik kost. Het is alleen wat de energiemaatschappij ervoor rekent. Maar de energiemaatschappij koopt zijn gas in voor de aankomende periode, dus in termijnen.
Mm-hmm.
Nou, dat gaat met termijncontracten. En dat kun je, die termijncontracten kunnen 10 jaar zijn of ze kunnen zelfs een dag zijn. Je hebt verschillende soorten contracten. Dus daar moet je even aan wennen als je naar die markt gaat kijken. Maar goed, kijk naar de prijs van die termijncontracten. Dan zie je dat, even kijken, dit is 1 januari 2000, dit begint in 2013. Nou, dan zie je dat we eigenlijk redelijk gemiddeld zitten.
Ja.
Waar is nou de hele ophef over? Wat is nou het grote probleem? Waarom zijn die prijzen nou zo hoog? Weet je, en dat is zo interessant. Dat waarom zijn die prijzen hoog aan de consument en niet hoog als ze die termijncontracten inkopen? Dat is toch interessant.
Maar dat is wel apart, want ik zag een ander artikel van Uniper in Duitsland. Die gasreus die wordt nu overgenomen door de Duitse staat.
Ja, krijgen een bail-out.
Ja, die gaan voor een half 500 miljard gaan ze dat hele bedrijf opkopen. Omdat zij een probleem hebben met de hoge inkoopprijs, dat was het verhaal in ieder geval, van gas. En de langlopende lage termijncontracten naar consumenten toe. Dus zij hebben een leveringsverplichting tegen die, nou ja, weet ik veel, 3 jaar contracten voor x bedrag.
Ja.
Maar moeten duurder inkopen en dat trekken ze dus niet. Dus ze verdienen tientallen miljoenen per dag.
Ja.
Dus dan zou je zeggen dat zij dus ook heel, dat heel hoog moet inkopen, dat gas.
De
zakelijke markt.
Dat zal waarschijnlijk gebeurd zijn. Dus als zij op die zes, stel je voor dat ze de absolute top hebben ingekocht, die €693 nog wat. Als ze daar hebben ingekocht voor, weet ik wel, een jaar of een langer term, omdat ze dachten van, ja, de oorlog in Oekraïne, het wordt allemaal zo schaars, het wordt allemaal nog, ja, dan ben je fucked.
Mm.
Weet je, ik bedoel, als jij een op je beursplatform gaat lopen gokken en je hebt zoiets van, nou, ik denk, ik ga long op die prijs, weet je, ik sluit een of andere future contract af en ik gok dat die prijs omhoog gaat en de prijs gaat naar beneden, ja, dan ben je fucked. Omgekeerd ook, weet je, als je gokt dat de prijs naar beneden gaat en gaat omhoog, ja, dan heb je pech, dan heb je verkeerd gegokt. En al die energiemaatschappijen hebben gewoon verkeerd gegokt.
Mm-hmm.
Wat je dan vervolgens krijgt, is dat ze dat door moeten breken aan die klanten. Die klanten hebben er geen zin in. Dus die hebben zoiets van, wacht eens eventjes, waarom krijg ik opeens een rekening van €1500... terwijl mijn buurman €200 in de maand betaalt? Wat de fuck is hier aan de hand? En terecht. En dan zie je dus dat er, als je daarop gaat inzoomen, dan krijg je dus alleen maar mismanagement te zien. Dus je krijgt inderdaad energiebedrijven die verkeerde termijncontracten of te dure termijncontracten hebben afgesloten. Of je krijgt energiepartijen die zich in gaan dekken tegen wanbetalers bijvoorbeeld. Weet je? Ik bedoel, iedereen die €1500 als termijnbedrag krijgt voorgeschoteld zometeen. Ik weet het niet, maar als ik dat krijg en ik heb geen 1500 euro, maar ik krijg termijnbedragen van tegen de 1000 euro. En ik heb precies van fuck dat, weet je. Ik ga opbellen, nog een keer termijnbedrag naar beneden. Ik heb een gesprek met zo'n eerst krijg ik dan een soort van Trien aan de telefoon die echt geen flauw idee heeft waar ze het over heeft. Dus ik vraag of ik doorverbonden kan worden met iemand die wel verstand heeft van hoe die contracten zijn opgegaan. Nou goed, uiteindelijk werd ik teruggebeld door iemand en die legde dan uit van ja, ze hebben hem op een bepaalde gemiddelde prijs. Want dat is ook zoiets, hè? Als je die elektriciteitsprijs krijgt, dan zie je dat dat ontzettend fluctueert per dag. Dus ik wilde weten van wat voor prijs rekenen ze? En dan zeggen ze dus gewoon van, want als je hier kijkt, op een gegeven moment die vrijdag 100 euro per megawattuur, dat is pak een beet, ik hoop dat ik het naast zeg, maar pak een beet 10 cent kilowattuur. Terwijl ik betaal 90 cent kilowattuur. Dus ik heb zoiets van, waar zit dat 80, verschil? Waar zit 80 cent gebleven, ja. Weet je? Nou, ik krijg heel vaag van, ja, we nemen een gemiddelde over de maand. En ja, je kunt natuurlijk niet de bodem inkopen. Snap ik, begrijp ik. En zelfs een gemiddelde over een maand vind ik niet onredelijk. Maar echt harde uitspraken krijg je er niet over, over hoe die prijs is opgebouwd. En dan zeg ik van oké, okay, maar dan kijken we even naar mijn verbruik. En ik hou het bij elke maand. Dus ik heb gezegd van oké, okay, dit is wat ik verbruikt heb. Weet ik veel, pak een beet, ik zeg maar wat, 1000 kilowattuur of iets dergelijks heb ik gebruikt. En dan zeggen ze van ja, maar misschien ga je volgende maand wel meer gebruiken. Daarom moet je bedrag omhoog. Ik krijg ze van... Het is onredelijk. Jullie berekenen me ten eerste een onredelijke prijs. Vervolgens ga je me een bedrag laten voorschieten. Gebaseerd op een onredelijke prijs. Op gebruik wat ik niet ga halen. Want ik heb helemaal geen reden om meer energie te betalen. Oké, nou, we kunnen het naar beneden bijstellen.
Maar dat kan toch sowieso? Je kan toch zelf je termijn betalen?
Nee. Dat is echt. Dat is tegenwoordig. Vroeger kon dat. Tegenwoordig absoluut niet meer. Daar zijn ze. En sterker nog, heel veel energiemaatschappijen sluiten nu geen nieuwe contracten meer af. En waarom niet? Omdat het zo onzeker is geworden. Mm-hmm. Dus wat ga je krijgen? Dus ik zit bijvoorbeeld in mijn woonplaats, heb ik maar een heel arbitierig aanbod van nieuwe energiepartijen. Dus ik ben overgestapt naar een of andere nieuwe partij, een of andere kleine energieleverancier. Die wil vervolgens, eerst krijg ik een soort van redelijke energieprijzen te zien. Vervolgens zeg ik wil overstappen. En dan zeggen ze, ja, je termijnbedrag gaat volgende maand verdubbelen. Ik krijg zo gebaseerd op wat, weet je? Ja, dat is de verwachting, weet je? Weet je, ik zeg, mijn verwachting is dat die prijs naar beneden gaat zometeen. Want die gasreserves zijn vol voor 80%. De overheid gaat niet meer inkopen. Er wordt alleen maar meer gas aangeleverd nu, omdat er die routes wat duidelijker worden. Die prijs gaat naar beneden, dus ik ga helemaal niet meer betalen. Ja, nee, we willen toch dat je meer gaat betalen. En ik heb gezegd van, de enige reden waarom ze willen dat je meer gaat betalen is omdat ze zich moeten indekken, financieel gezien, tegen de wanbetalers die eraan zitten te komen. Dus als straks inderdaad die prijs omhoog gaat en de helft kan niet meer betalen, nou, dan hebben ze iets van, dan hebben we in ieder geval wat geld binnen. Ze hebben vet op de botten nodig. Maar het probleem is, die kleine partijen, die gaan allemaal omvallen. Ga dan nog maar als je geld zien. Kijk, bij Eneco, weet ik wat, een of andere vattenval, weet ik wat. Mm-hmm. Goed, dan ga je aan het eind van het jaar, kun je gewoon zeggen van, oké, okay, nou, ik heb zoveel te veel betaald, krijg je dat terug. Ik weet niet of je dat bij energiereus.nl of je nog Dat gaat gewoon failliet. Je krijgt geen cent.
Ja, maar dit is al gebeurd.
Want ja, dat is al gebeurd.
Welkom energie is precies dat verhaal.
Precies dat, ja.
Maar ik vind het wel grappig, want ik kan dus wel... Ik ga meteen even inloggen bij mijn energiemaatschappij. Maar ik kan mijn termijnbedrag gewoon naar beneden bijstellen.
Ja, dat is...
Dat ga ik doen.
Ja, dat moet je ook doen. Dat moet je zo laag mogelijk zetten. En je moet je daadwerkelijk gebruikte energie moet je afrekenen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het zo bizar... Maar goed, je ziet ook weer, dit is gewoon een politiek onderwerp geworden. En vandaar ook dat het zo'n, weet je, als je nu alles kijkt, RTL begon er ook over. Ze hebben dan nu, gaan ze een prijsplafond gaan ze invoeren. Mm-hmm. Wat was het? Gebaseerd op 1000, nou, ik ga het er heel eventjes bij pakken, ik heb het niet paraat. Ik open even het RTL bericht, wat gaan ze doen? Minimumprijs, minimumloon wordt verhoogd. Even kijken, prijsplafond, ja. Het kabinet verlaagt de energierekening, zegt ze. Nou, dat doen ze dus niet. Helaas, dat hadden ze echt moeten doen. Want ze hadden namelijk de energiebelasting moeten afschaffen. Want daar wordt ook niet over gesproken. Hè? Ik bedoel, 60% van je energierekening is belasting.
50, ja.
Of 50%. Als je dus 1500 euro de maand betaalt, betekent dat je 750 euro daarvan belasting betaalt. Dat is insane. Mm-hmm. En nu gaan ze zeggen van nee, we gaan tot een bepaald bedrag, het gemiddelde verbruik per gezin, Dat gaan we subsidiëren, tussen aanhalingstekens. En dan zeggen we, oké, daar komt een prijsplafond van, wat was het, 70 cent kilowattuur op energie. Nog een of ander bepaald bedrag voor je gasverbruik. Wat is het hier? 1,50 per kuub.
Dat is precies het mooie waar ik net mee begon. Is dat je, want ze vermelden heel duidelijk, ja, we gaan de energiebelasting niet verlagen. Ja. Om zeg maar die subsidies te kunnen betalen.
Ja, omdat hun doel ook helemaal niet is om een betaalbare energierekening te hebben. Hun doel is om een plafond in te bouwen. En je kunt zeggen, dit is niet een prijsplafond. Het is een gebruiksplafond.
Precies, ja.
En dit is de hele voorbode voor die hele CO2 digitale... ik blijf erin. Nee, ze zijn aan het toewerken naar een... je CO2-budget.
Ja, dat was precies ook wat mij opviel inderdaad. Ik dacht van, er zit... Dus ze gaan een bepaald minimumbedrag subsidiëren.
Ja.
En daarboven betaal je de normale, reguliere... of weet ik veel, wat van exorbitante prijs. Dus de incentive is heel erg nu op het onder een bepaald verbruik blijven. En dat is precies eigenlijk wat Kaag ook zei... volgens mij 2 weken geleden. Van ja, weet je, we willen eigenlijk niet zoveel doen aan de energieprijs... want mensen moeten gewoon anders gaan leven.
Precies.
Je moet gewoon minder gaan verbruiken. Het klimaat is belangrijker dan waardige mensenlevens.
Maar dan ook dat cadeautje wat je dan krijgt. Dus als dit echt van het kabinet komt te hulp. 70 eurocent per kilowattuur is krankzinnig. Weet je, ik vond 10 cent kilowattuur al veel een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Weet je, dit is gewoon insane. En dat... ik denk eerlijk gezegd, het kabinet, ja, wat ze eigenlijk zeggen is van 70 cent per kilowattuur is oké. Dat is wat ze nu aan de energiemaatschappijen communiceren. Van ja, als je daar boven gaat, dan betalen wij het wel tot een bepaald bedrag.
Mm-hmm.
En mensen die daar weer daar boven gaan, of tot dat bedrag betalen wij het. Dus sowieso is een prijsplafond ergens ook... een soort aanmoediging om die prijs op te zoeken. Terwijl ik zoiets heb van... nee, die markt die moet zich corrigeren. We moeten gewoon weer naar 10 cent kilowattuur of minder gaan. Want dat is wat het normaal gesproken altijd was.
Heb je gezien, ik weet niet hoe... ik heb het niet gezien, misschien jij... hoe ze dat prijsplafond zeg maar technisch gezien inregelen? Is het gewoon een wetgeving waarbij men wordt verboden... boven een bepaalde prijs te verkopen? Dat is de meest makkelijke voor het kabinet. Of is er een subsidie...
Nee, ik denk eerlijk gezegd dat ze ik weet eigenlijk niet precies hoe ze dat gaan doen. Ik denk eerlijk gezegd dat nog niet helemaal duidelijk is. Dat is wat ik er. Ik heb een aantal van die artikelen bekeken en daarin wordt wel steeds gezegd van we moeten nog even zoeken hoe dit precies gaat ingebouwd worden. Want je hoort het bedrag van 290 euro, maar aan de andere kant zie ik van nee, ze hebben gewoon prijsplafond ingesteld. Ik eerlijk gezegd, ik denk dat het hun te doen is om die uitstoot, omdat dat gebruiksplafond eigenlijk. Mm-hmm. Ik denk dat het daarom gaat.
Mm-hmm. En, nee, klopt. Maar ik was gewoon nieuwsgierig naar zeg maar de, want namelijk als er een regel is dat je het zeg maar zegt, je mag als bedrijf niet meer dan dat vragen.
Ja.
Op het moment dat er dus wel fluctuatie is en je komt de marktprijs is hoger. Dan gaat men dus daar verlies leiden en of dan gaan ze dat bedrag dan gaan ze op andere manier zeg maar dat geld wel weer ergens vandaan moeten halen of ze gaan failliet.
Ja.
En als je subsidieert dan wordt het weer het geldprinterverhaal.
Ja. Nee, ik geen idee. We gaan het zien hoe dat gaat werken. Het gaat volgens mij al per 1 november in, dus dat is al dat is natuurlijk wel heel snel. Ik ben bang dat veel mensen dit als een oplossing zien terwijl het een groot probleem is. Ten eerste begint de overheid zich te bemoeien met marktwerking. Nou, dat doen ze natuurlijk al door zo ontzettend veel energiebelasting te heffen. 50% is echt ontzettend veel, weet je. Dat, en ik denk dat je begint... want er zit nog iets anders aan vast, hè? Want ik heb het idee waar ze dit vandaan willen halen. Dat is een bericht dat kwam vorige week langs. Dat ze een soort van limiet willen zetten op wat energiebedrijven kunnen verdienen aan bijvoorbeeld groene stroom. Dus omdat alle stroom en gas allemaal, dat, weet je, vooral stroom, dat elektriciteit, dat zit in die termijncontracten. Waarin eigenlijk de hoogst betaalde prijs wordt gezien als de prijs voor de markt. Terwijl misschien energie opgewekt door een kolencentrale een heel ander kostenplaatje heeft dan energie opgewerkt door een windmolenpark of iets dergelijks. Ik heb begrepen dat de groene stroompartijen ontzettend profiteren. Want die hebben aan de ene kant heel erg veel subsidie gekregen om die parken te bouwen. En aan de andere kant dus niet zoveel productiekosten meer. Weet je. Ze hoeven geen kolen te kopen om dat te verstoken. Dus dat, dat maakt dat relatief goedkoop is. En daar willen ze dus een soort stop op zetten. Of tenminste een soort winstbelasting toepassen die hoger is dan normaal. Of een soort cap zetten aan wat ze mogen verdienen. Wat dat precies is, ook allemaal niet duidelijk. Maar daarmee valt dus de incentive weg om te gaan investeren in die groene energiemarkt. Of sowieso in de energiemarkt. Want als de overheid zegt van ja, als je er iets aan verdient, dan is het voor ons. Dat is geen incentive om te vernieuwen of om te investeren in research en development en weet ik veel wat. Dus wat dat betreft ook een groot probleem. En we moeten juist toe naar een situatie waarbij we aan de ene kant een oplossing moeten vinden voor die hele grillige energie aanvoer van die groene energiebronnen, weet je, zon en wind. En aan de andere kant weg willen blijkbaar van kolen en gas, terwijl gas overigens heel erg goed is en we wel op een of andere vreemde manier biomassa mogen verstoken.
Ja, terwijl gas volgens mij een aantal maanden geleden ook is aangeduid door Brussel als
het is veel
groene energie.
Biomassa. Ja, absoluut. Maar goed, anyways, los van de clown world die zich daar afspeelt, we moeten weer naar nucleair toe. Dat moet, die nieuwe generatie kerncentrales moeten gebouwd worden. Stel je voor dat je Vattenfall bent en je denkt van nou, ik ga hier een kerncentrale bouwen in Nederland met nieuwste technieken, weet ik wat. En vervolgens moet je je hart vasthouden of als je de winst op maakt of je dat niet toevallig moet inleveren bij de overheid, bij de Nederlandse regering, dan ga je niet investeren, dan ga je dat helemaal niet bouwen. En dat is het bizarre hieraan, dat je doordat je zegt van we gaan een limiet toepassen op wat die bedrijven mogen verdienen, ja, je kilt die industrie. En het laatste wat we nu nodig hebben is een marktverstorende activiteit in die energiemarkt. Mm-hmm. Want je ziet al dat het zo fluctueert, weet je, die prijs. Mm-hmm. Het is al zo volatiel als de pest.
En daarbovenop gaan ze ook eens een keer de belasting verhogen op mijnbouwheffingen en olie- en gasbedrijven.
Echt insane. Het is echt bizar. Dus ja, mensen die denken dat ze iets cadeau krijgen in dit in deze miljoenennota, nee, ze worden ontzettend bestolen. En dat is, dat is eigenlijk het thema van deze Prinsjesdag, denk ik.
We worden bestolen. Met een mooie nieuwe hashtag.
Ja.
Rutte moet weg en we worden bestolen.
Ja, heb je al een Rutte moet weg tweet geplaatst?
Nee, nog niet. Nou. Nee. Dat zal ik zo meteen nog eventjes doen.
Moet wel, inderdaad, ja. Dat, goed. Eens even kijken, waar gaan we het over hebben?
Nou, misschien nog even goed nieuws.
Goed nieuws?
Iets beter nieuws vanuit Prinsjesdag. Dat de inkomstenbelasting wordt iets verlaagd.
Iets verlaagd, hè? Ja. Wat was het precies? Ja,
in totaal gaat het om 500 miljoen euro wat ze zeg maar aan inkomsten mis gaan lopen. Maar ik weet hoe dat gaat. Dat is net zoals met die invoering van 2-schijventarief. Het is ook in 0,5% of zo dat je dan minder gaat betalen. Iets in de richting.
Je gaat het niet merken waarschijnlijk.
Nee, dat, de inflatie gaat er hard overheen.
Echt een symbolisch bedrag. En dat is gewoon het hele ding, weet je. Inflatie is het grote thema. En ik heb het bitter weinig gehoord. Ik heb het niet gehoord in de toespraak van Willem-Alexander. Ik heb het niet gehoord in de, of ik heb het niet gelezen in de artikelen die ik erover gelezen heb. Ik bedoel, ze hebben het even kort over koopkrachtverlies of reparatie van de koopkracht. Er wordt niets gerepareerd, weet je. En het probleem is ook van deze hele miljoenennota is natuurlijk een Nederlands soort Nederlands toneelstukje. Uiteindelijk, wij worden, ik zoek het juiste woord, maar we zijn een slachtoffer van de euro. We moeten weg uit de euro, willen we wegkomen uit die inflatieproblematiek. En dat is denk ik iets wat niet actueel genoeg is op dit ogenblik. En ik vind ook ik vond het heel interessant dat Pieter Omtzigt daarover heeft gehad. Dat volgens mij het vorige week over gehad.
Ja.
En het wordt echt tijd. Ik vind dat Forum het daar veel harder over moet hebben. Ik vind sowieso dat elke partij die ook maar een beetje een liberale vezel in zijn organisatie heeft, moet die inflatie aan de kaak stellen. Die moet een duidelijk standpunt innemen over weg uit de euro en weg uit dat, eigenlijk weg uit de EU, maar in eerste instantie weg uit de euro. En een plan op tafel hebben liggen voor wat gebeurt er als de boel klapt. En ik begrijp niet dat, weet je, we hebben al die voorbeelden, weet je, in de wereld, weet je, alle hyperinflatie, alle sociale ellende die we hebben gezien in Zuid-Amerikaanse landen, weet je, ik wil in de redelijk recente geschiedenis, we hebben Suriname een hyperinflatie door, ja, maar je begint weer, hè, met je knop. Ja. Ja, goed, in ieder geval het belangrijkste thema. En ja, het komt gewoon niet eens terug in de miljoenennota. Ik vind het echt dramatisch.
Ja, ja, ik merk echt dat. Ik vind het heel lastig, maar dat is ook een beetje mijn tweestrijd met het hele politieke en clownswoordspel, zeg maar. Want het is, die trein dendert sowieso gewoon door.
Ja.
En mensen hebben het niet door. En misschien als mensen het door hebben, maakt het ook niet uit. Ik vraag me ook af in hoeverre, zeg maar, de publieke opinie niet hiermee bezig is. Ik zag, er was ophef over de nieuwe Disney film The Little Mermaid. Waarom ga je heen, Robert? Zal ik je vertellen. Ja. Omdat er een de hoofdrolspeler is een donkere vrouw. Terwijl, ja, Ariel is natuurlijk vanuit oudsher gewoon een blanke vrouw.
Ja.
Maar er was online heel veel ophef. En toen las ik later dat die ophef waarschijnlijk gewoon door bots was gecreëerd. Dus dat, zeg maar, het aantal dislikes, het ging namelijk om dislikes, geloof ik, op YouTube. Uh-huh. En dat heb je wel vaak. Ik heb wel vaker dingen voorbij zien komen, bijvoorbeeld van apps van de overheid in de App Store die echt gigantische goede reviews hebben, heel veel likes, terwijl dan apps als YouTube, zeg maar, die door iedereen wordt gebruikt, veel minder likes hebben. Dus er is online, zeg maar, gewoon ook een hele grote disinformatie campagne gaan. En ik weet niet in hoeverre mensen hier niet mee bezig zijn. Maar in ieder geval het narratief is dat, zeg maar, niemand er mee bezig is. Maar wellicht dat er veel meer mensen al bewust zijn en zelf actie kunnen ondernemen. Mm-hmm. Daartegen. Want ik denk toch dat het daarmee blijft. Want dat hele, wat ik wilde zeggen, ik heb moeite met het volgen van dat narratief. Ik merk dat ik.
Maar jij zegt van oké, de kleine zeemermin is gelanceerd. Denk je niet gewoon dat. Want op zich, wat jij omschrijft, dat heet een seeding strategie. Ja. Veel PR-bureaus
controversie gebruiken.
Ja, maar ook gewoon de controversie zelf aanzetten.
Ja, precies.
En dat,
ja.
Ik heb ooit een keer zo'n campagne van dichtbij meegemaakt. En ik vond het op zich wel interessant hoe dat werkt. En vooral ook hoe ontzettend banaal de doelstellingen zijn. En ik zie het vaak op Twitter gebeuren dat ik bijvoorbeeld, weet ik veel, dan iets, zeg ik iets over inflatie, ik zeg maar wat, weet je. En dan komt er iemand, komt er een comment onder van iemand die totaal het tegenovergestelde zegt. En dan ga ik kijken en dan is het een weet ik veel, een naam met allemaal cijfers erachter. Één of twee volgers, geen berichten geplaatst, actief sinds een jaar, dus geen berichten geplaatst in een jaar tijd. Dan zie je gewoon van ja, dit zijn allemaal bots.
Ja.
En die worden gewoon aangemaakt door PR-bedrijven om ingezet te worden voor bepaalde doelstellingen. De overheid huurt ook gewoon die PR-bedrijven in.
Ja.
En dan, ja, dan krijg je te maken met. Ik weet zeker dat rondom bijvoorbeeld die vaccinatiecampagnes dat heel veel gebeurd is.
Mm-hmm. Weet
je? En ook om alternatief nieuws in de kiem te smoren. Want ja, als jij iets kritisch online zet en je krijgt 10 replies eronder van mensen zeggen van ben je helemaal goed bij je hoofd en weet ik veel, denk dan aan oma. En, weet je? Mm-hmm. Dat je zoiets hebt van ah, misschien moet ik maar wat rustiger aan op Twitter. Weet je? Terwijl als je goed kijkt, zie je gewoon dat het allemaal bullshit accounts zijn.
Ja, precies. En dat is ook natuurlijk een beetje de dead internet theory. Die we echt voor mij bijna een jaar geleden besproken. Dat er een heel groot deel van de content gegenereerd op het web niet echt is. Dat er gewoon zoveel botsen en AI's bezig zijn om de publieke opinie te beïnvloeden. Dat je gewoon niet meer weet wat echt is en wat niet echt is. En ik,
eens.
En wat ik, waarom ik hier naartoe ga, is omdat, zeg maar, natuurlijk wat je leest op de media is een beetje, is misschien meegaan in diezelfde tactiek, in diezelfde strategie. Terwijl de oplossing, een hedge tegen, iedereen kan nu, als Nederland niet uit de euro gaat, kan iedereen nu uit de euro gaan. Door direct jouw spaargeld, salaris, wat je ook binnenkrijgt in euro's om te zetten, dan wel in dollars, dan wel in goud, zilver, bitcoin, whatever, waar je lekker bij voelt of andere zaken. En ik denk, zeg maar, dat narratief en dan kijken hoe we van daaruit, zeg maar, iets anders gaan opbouwen. Dat moet gaan mainstreamen. Dat moet, zeg maar, naar voren komen. Want die show blijft wel doorgaan, zeg maar. Ja. Ook als forum Want ik vraag me af of Forum nog het eerder over gehad. Stel, we gaan uit de euro of uit de EU. Als je nog steeds gelooft in het politieke systeem, dan zijn we over zoveel jaar weer verder. Dan zijn onze kinderen en kleinkinderen zitten met dezelfde problemen.
Ja.
Dus er moet een totale...
Niet dezelfde problemen, een exponentieel grotere probleem. Ja. Want dit wordt...
Als het doorgaat, ja. Ja, dus ik weet, het is, ik heb vaker hier, maar ook op de redactie gehad over mijn groeiende weerzin voor politiek en politiek actief zijn. Ja. Omdat hij ook een bepaald soort narratief ermee voedt. En ik weet niet of we daar beter van worden.
Nou, je doet mee aan aan Clown World. Zo van, zelfs als je in het publiek zit bij het circus, doe je toch mee, weet je? Ik bedoel, je bent toch aan het klappen of aan het lachen erom of wat dan ook. Maar je bent onderdeel van dat circus. Ja. Je act op dit ogenblik. Ja, dat is. Ik heb exact hetzelfde probleem. En dat is. Laat ik zo zeggen, het wordt een beetje ondergesneeld door andere doelstellingen. Een van de belangrijke doelstellingen op dit ogenblik vind ik gewoon dat mensen zich bewust moeten worden van een ander perspectief. Kijk, je mag voor mij zelf bepalen of je 3,9% koopkrachtreparatie de moeite waard vindt in verhouding tot de 7% koopkrachtverlies die we hebben. Of dat je zoiets hebt van, nee, ik vind toch sterk. Ik vind het toch goed van ze, weet je. Dat, ik bedoel, maar je doet er niks aan als mensen die afweging maken. Maar waar je wel wat aan kunt doen, is dat je mensen kunt uitleggen. Van ja, luister, dit is alsof er een inbreker bij je thuis komt en 7% van je spullen steelt en de politie brengt 3,9% van je spullen weer terug. Ben je dan blij?
Ja, maar dat is dus een mega rationele overweging. En als ik één ding heb geleerd in mijn 8-9 jaar politiek bezig zijn, dat rationele argumenten er totaal niet toe doen.
Nee, dat is duidelijk, ja. Dat klopt, ja.
En dat is het hele probleem. En dat de mensen die dat internet en dat narratief bepalen, die weten dat heel goed. En die spelen alleen maar in op emoties. En die denken, zien de kop 3,9% vooruit. Of het gaat om vooruit, weet je wel. Dat is blijkbaar wat wel blijft hangen. En bij de LP is dat heb ik dat echt gemerkt. Want in het begin was ik heel... Ik heb een hele transitie doorgemaakt, waarbij ik in het begin inderdaad mijn anarcho-kapitalistische opvattingen gewoon in debatten met andere mensen, zeg maar, gewoon uiten.
Ja.
Aan de ene kant werkt dat, want iedereen komt met verbazing en vragen en aanvallen, dus je krijgt continu, zeg maar, het woord. Een beetje de Trump-methodiek, dus op zich werkt dat wel. Maar aan de andere kant, mensen die... Ik heb gesprekken gehad waarbij ik op basis van logica na een 2 uur uitkwam op van wat er eigenlijk gebeurt in de overheid is super slecht.
Hmm.
Dus ik zeg dan, oplossing is dus geen overheid. Nee, wacht even, dat gaat dan te ver. Dus zelfs als je mensen het probleem helemaal 1 op 1, 2 uur lang, zeg maar, kan laten doorzien, dan zitten daar bepaalde persoonlijke, emotionele, weet ik veel wat voor drempels, ego, om daar niet naar te willen kijken.
Ik heb dat met jaar 21. Dat ik denk van, op papier is dat namelijk een, noem het, best wel liberale partij.
Mm-hmm.
En in de praktijk pro-EU, pro-euro, maatregelen. Ze gaan mee met alle bullshit.
Maar zij zijn voor mij ook echt het stereotype, zeg maar, politici.
Ja.
Beroepspolitici, weet je. Allemaal mensen die inderdaad...
Arbeidsongeschikt.
Arbeidsongeschikte, gesubsidieerde... mensen die en dat is dus het probleem. Het belang zien van een politiek systeem. Zij zien dat er gewoon verkeerde poppetjes zijn en dat zij het moeten oplossen. Ze gaan dus helemaal mee in die molen.
Andere poppetjes lossen het probleem op.
Ja, precies.
Het moet echt een nieuwe clown.
Ja.
Deze clown, die hebben we nou lang genoeg om gelachen. We hebben een nieuwe clown nodig. Ja. Nee, dat is het. Daarom is dat. Maar daarom vind ik het ook zo... Ik vind het zo fucking hinderlijk dat... als je bijvoorbeeld kijkt naar Forum. Jij liet me net een videootje zien waarbij volgens mij Thierry Baudet bij Ongehoord Nederland zit en heel hard moet lachen over hoe Nederland zijn kieskeuzes maakt. En terecht. Het probleem is dat hij zegt daarvan, eigenlijk is Forum de enige echte oppositiepartij. Mm-hmm. Daar ben ik het mee eens. Weet je? Ik bedoel, zij doen wat eigenlijk de SP vroeger ook deed. Weet je? Dat is gewoon alles wat mis is aan de kaak stellen. Maar nu doet niemand dat meer. Mm-hmm. Alleen Forum doet dat op die manier. En ze worden weggezet als van, ik zag een ander stukje van een of andere interviewer die dan een microfoon voor Baudet had en zegt van, wil je hem voor je mond hebben of moet ik hem bij je nek houden? Weet je? En dan zegt van, omdat je zoveel uit je nek kletst. En dan denk ik van, ja, het het is grappig en het gaat rond op Twitter en iedereen moet erom lachen. Maar het treurige is dat er wordt nooit inhoudelijk gereageerd op de kritiek.
Mm-hmm.
En waar inderdaad Forum probeert inhoudelijk die discussie inhoudelijk te voeren, daar wordt altijd op emotionele gronden wordt er teruggeslagen.
Ja, mm-hmm.
En dat is gaslighting. Dat is wat gaslighting is. Mm-hmm. En het probleem is, het werkt. Mm-hmm. Het werkt als een trein.
Mm-hmm.
En dat... Ja, ik...
En wat ga je daarmee doen? Want dat is dus... We hebben het in het begin van de podcast gehad over Scott Adams en Wim Bigley.
Ja.
En de ondertitel van Wim Bigley is Persuasion in a World Where Facts Don't Matter.
Ja, precies.
En hij legt heel duidelijk uit, ook aan de hand van de Trump-campagne, hoe dat werkt. En ik vind het nog steeds geniaal, die metafoor van hem, eigenlijk de metafoor van Trump,
ja,
van de wall.
Ja.
Trump, als je nu terugdenkt, iedereen die terugdenkt aan wat is het buitenlandbeleid van de kandidaten in de tijd van Trump,
ja,
kan iedereen alleen maar de wall bedenken. Ik kan ook niet mijn favoriet van die tijd, Rand Paul, ik heb geen idee wat zijn buitenlandsbeleid is, want het was een heel logisch onderbouwd beleid, dat ga ik niet onthouden.
Ja.
Ik weet dat Trump een muur wilde bouwen, zeg maar. Dat is iets. Dat
blijft
duidelijk.
Net plakken in mijn soort van kapotgebloden brein.
Ja, en ook omdat het, zeg maar, het is hij beschrijft die muur niet expres. Hij zegt, ik ga een muur bouwen.
Ja.
Dus als jij aan die
en
muur
ik laat
denkt,
Mexico ervoor betalen.
Ja, dat was daarna. Dus als jij die muur, hoe ziet die muur er voor jou uit?
Heel hoog.
Waar is hij van gemaakt?
Hij is van fire en ice.
Ja, precies.
Ik zit aan de Game of Thrones op de wall.
Ja. Ja, ik zie dan zo'n muur gebouwd door stenen van, zeg maar, de piramide van Giza. Zo'n muur zie ik dan voor me of zo. Toen ik dat lastig van, oh grappig, dat is naast mijn beeld bij die muur. Maar iedereen kan zijn eigen invulling maken. Ja, en dat maakt
iedereen
dat
heeft
plakt.
Wel eens een muur gezien, ja.
Ja, en dan bij kritiek inderdaad gaat hij zeggen van, ja, hoe ga je dat betalen? Ja, inderdaad, Mexico gaat het betalen, weet je wel. En dat soort korte emotionele...
Maar dat wordt altijd weggezet als populisme. En misschien...
Ja, maar dat is heel politiek is populisme.
Precies, dat zit aan allebei de kanten. Om exact te zeggen, als jij zegt dat Baudet de microfoon achter zijn hoofd had, om te zeggen dat hij uit zijn nek lult.
Ja,
ja, dat is ook populisme. Dat is dezelfde gaslighting, onzin, gevoelsargument. Rutte
is per definitie de grootste populist.
Ja.
Want hij is de leider van de grootste partij.
Ja.
Dus ik snap het hele argument van populisme. Ik snap het wel, maar dan moet je argument ook doortrekken naar het echte probleem. Namelijk dat politiek gewoon een probleem is.
Maar dus politiek is een probleem. En we mensen worden met emotionele chantage een bepaalde hoek ingedrukt om te stemmen of om hun geld uit te geven of om medische behandeling te nemen. Of weet ik veel wat voor shit er nou nog meer op ons afkomt. Hoe moet dat dan? Weet je, ik bedoel, hoe ga je. Weet je wat jij zei ook al? Van ja, kijk, die libertarische standpunten zijn allemaal heel rationeel. En mensen zijn niet geïnteresseerd. Weet je, mensen willen veiligheid en ze willen gewoon veilig zijn. Mm-hmm. Veilig gehouden worden, beschermd worden. Ze willen niet hoeven nadenken. Dat moet allemaal voor ze gebeuren. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen als politieke partij: luister jongens, ons partijstandpunt is dat jullie niet meer hoeven na te denken. Wij beschermen jullie.
Ja.
Dat is eigenlijk, en dat moet je dan mooi verpakken, weet je, dat het niet zo banaal is, maar zo moet je...
Weet ik niet. Misschien kan het
misschien ook wel. Moet je gewoon zeggen, luister, je hoeft niet meer na te denken. Wij doen het voor je. En wij hebben hele goede nadenkers.
Ik denk dat het werkt. Ik denk, maar dit is dat proces waar ik bij de LP doorheen ben gegaan. Dus van, zeg maar, anarcho-kapitalistisch, zeg maar, puriteins gewoon zeggen wat ik denk naar... Inderdaad, van jongens, we moeten aansluiting vinden. Weet je, die Overton window ook vaak over gaat.
Ja.
Het moet binnen het raam passen waarvan mensen denken: dit is politiek haalbaar, dit is politiek zinnig. En dat is in Nederland gewoon, wat Rutte terecht heeft opgemerkt, gewoon heel socialistisch. We zijn een socialistisch land. Dus daarom is de VVD niet meer liberaal. Want het gaat om de grootste partij zijn, en niet om je idealen uitwerken. Maar daar heb ik dus ook over nagedacht. Vandaar, we hebben eerder discussie gehad over de negatieve inkomstenbelasting standpunt van de LP.
Ja.
Maar dus op het moment dat je nog maatregelen wil, dan het negatieve inkomstenbelasting idee van Milton Friedman.
Maar misschien moeten mensen dan, die horen dat in precies van shit, dan moet ik nadenken over inkomstenbelasting. Moet ik nadenken over dit moeilijke ding. Want het is een uitdaging,
precies,
om je hersens aan het werk te zetten.
En daarom, dat was mijn punt, en daarom hebben we dat toen genoemd een voorwaardelijk basisinkomen. Want daar hadden mensen een meer beeld bij, zeg maar.
Ja, daar heb ik gek echt de rillingen van.
Dat klopt, maar goed, dat is dus precies. De inhoud is niet veranderd. Nee. Maar, weet je, maar door een ander label aan te plakken, krijgen andere mensen er weer fijne of niet fijne gevoelens bij. Maar goed, uiteindelijk merk ik dat ik daar dat soort dingen niet trek. En nu ben ik weer terug bij een kapitalistische, idealistische, puriteinse gezever.
Maar misschien is het ook... moet je als politieke partij in de media een ander soort geluid laten horen, weet je? En moet je meedoen met die gaslighting? En moet je gewoon inderdaad zeggen van, weet ik veel, de slogan van je politieke partij is van alles zal recht komen of zo, weet je? Ik bedoel, het komt goed. Je hoeft niet meer de beste nadenkers, weet je? Whatever. Maar niet meer inhoudelijk erop ingaan. Nee. Dat je dan alleen maar mensen van je afstoot die helemaal geen zin hebben om na te denken. Nee, ik laat het over aan de nadenken. Laat ik over aan de beste nadenkers, weet je? Zoiets. Ik zeg maar wat.
Weet ja,
je,
of we moeten juist. Want we hadden een discussie over de opmerking van Dissel en zijn 750.000 euro zogenaamd smeergeld.
Ja.
Een NRC-artikel.
Heel kort voor mensen die dat niet weten. In een podcast van Erik de Vlieger werd gesuggereerd dat Jaap van Dissel 750.000 euro zou hebben gekregen van de Stichting Open Nederland. Er was een bankafschrift wat ze vreemd genoeg in die podcast of naar aanleiding van die podcast niet op social media hebben gezet. Wat ik gelijk zou hebben gedaan. Maar ze hadden al zoiets van hey, we willen ons een beetje indenken. We willen niet iemand zomaar beschuldigen. Maar we hebben wel dit bankafschrift gekregen, dus we beschuldigen hem toch. En dat was er gebeurd. En eigenlijk de rechtse media nam het over het verhaal. Die hadden zoiets van ja, dit Van Dissel is corrupt. En de linkse media wilde er niks mee te maken hebben. Dus die schreef er niet over. Mm-hmm. Wat ook alweer problematisch is, weet je. Ik bedoel, maar goed, uiteindelijk is het toch onderzocht. NRC kwam geloof ik met een het eerste met een debunk waarin blijkt dat het bankafschrift een vervalsing was en dat daar iemand achter zou zitten die een concurrent was van Stichting Open Nederland.
Ja, wat ook alweer een mooi verhaal is, want die Maarten Kup inderdaad, die dus in eerste instantie een aanbesteding heeft gewonnen om al die teststraten op te tuigen en met ik voor hoeveel miljoenen heeft verdiend, kon niet verkroppen dat uiteindelijk de tweede aanbesteding ging naar Open Nederland, die 1 miljard kreeg, zeg maar, voor eigenlijk hetzelfde doen. En ik snap wat hij zegt, want je gaat dus nog meer geld uitgeven om hetzelfde te doen, terwijl je eigenlijk al die dingen al hebt opgetuigd.
Ja.
Maar vervolgens is het dus een soort van vendetta begonnen tegen zijn concurrent en heeft hij privédetectives ingehuurd en kwam die via die detectives dus op dat... Uh-huh. Zegt hij in ieder geval op dat afschrift waar dus een typfout in staat, waar de transacties niet optellen tot zeg maar het eindresultaat. En dat hele ding klopt gewoon niet. Ja. En mijn punt is dat inderdaad, zeg maar, wil je meedoen als politiek, zeg maar, met het emotionele verhaal? Of moet je het beter doen? En de discussie net die we hadden ging over, zeg maar, de aan de ene kant heb je de media die voor een groot deel belangrijke thema's niet bespreekt. Mm-hmm. Aan de andere kant krijg je nu alternatieve media die dus alles wil bespreken. Of alles wat zij niet bespreken wel willen bespreken, maar niet per se dat correct doorlichten. En dat is problematisch. En we moeten juist terug naar echte journalistiek waarbij die hoor en wederhoor weer wordt toegepast.
Maar ik denk dat schip is gevaren. Dat gaat nooit meer terugkomen. Het is alleen maar mening. Omdat het niet... er is helemaal geen incentive meer. Dus ik bedoel, noem mij een journalistiek platform in Nederland dat geld heeft voor onderzoeksjournalistiek die niet betaald wordt op een of andere manier door subsidie of door een andere overheids pro-Europa uitgave. Die zijn er niet, weet je. En het kan zomaar zijn dat we, weet ik veel, ik bedoel, wij zijn wat dat betreft, stel je voor dat wij een kopie hadden gekregen van het bankafschrift, weet je. Mm-hmm. Ga je dat onderzoeken, weet je, of pleur je het gewoon op Twitter? Ik weet het niet, weet je. Ik bedoel...
Ja, oké, maar op Twitter gooien, dat is nog steeds wel, want dat is wel... Waar we meer naartoe moeten gaan, is dat...
Ik ben met je eens dat we gedegen journalistiek onderzoek nodig hebben. Maar ik denk dat er gewoon een handvol mensen in Nederland zijn die het doen. Mm-hmm. Waarbij, weet je, er zijn gewoon een paar mensen, denk ik, van dat die zijn integer, die zijn goed. Daan de Wit is er eentje van, die je veel bij Black Box ziet. Arno Wellens natuurlijk, die zie je hier wel eens aanschuiven. Ik heb het met Thomas Bolle van Follow the Money. Terwijl ik met Follow the Money verder niet zoveel heb. Mm-hmm. Maar Thomas Bolle vind ik echt... vind ik gewoon een integere guy. Nou, weet je, misschien zijn er nog 2 of 3 die ik vergeet. Dat zou best wel kunnen.
Maar René Zwageman?
Ja, maar ik weet niet of zij nou helemaal... Dat is het probleem als je van journalistiek naar mediamaker gaat. Mm. Weet je, daar heeft Arno het ook wel eens over gezegd. Van, hij zegt, ik ben een journalist, dat is wat ik doe. Ik vind mezelf veel meer een mediamaker. Weet je, ik bedoel, tuurlijk kun je wel zeggen van... Oké, misschien als je wat uitzoekt, ben je journalistiek bezig. Maar goed, dat is toch wat anders, weet je. Ik denk dat een journalist en een mediamaker, dat is iets anders. Maar die dingen zijn wel met elkaar verwoven geworden. En ik denk dat Marianne Zwageman is gewoon een goede interviewster met een absoluut journalistieke volsprieten die heel zuiver zijn en heel goed kunnen aanvoelen wat scoort en wat gaat werken en wat de onderwerpen zijn die besproken moeten worden. En ze zoekt gewoon de gasten erbij. Daar is ze heel goed in, maar als journalist weet ik niet per se, weet je. Ik weet niet of ze daar, of dat een specialiteit is.
Nee, maar misschien moeten we meer naar dat, zeg maar, crowd journalism gaan. Dat meer mensen die dat misschien niet als fulltime baan hebben, maar gewoon als verslaggever of als ooggetuige informatie delen over dat deel waar zij dan wonen. Ik merk dat ik dat ook heel veel doe op social media. Het decentraliseren van je media intake.
Nou, ik denk, eerlijk gezegd, ik denk dat dit de markt gaat dit creëren. Dus wat je nu steeds meer krijgt, dat zien we ook aan iedereen die bijvoorbeeld Vivo Valentine Tribe member is geworden. Als je als platform er vaker bij het juiste eind hebt dan niet, dan zie je dat mensen blijven kijken. En ze hebben van, hé, maar dit klopt wat hier gezegd wordt. Dit maakt sens, weet je. Dit vind ik een betrouwbare bron. En op het moment dat je in tijden van waar het Clown World Circus zo oorverdovend is dat je niks anders meer hoort, als mensen zoiets hebben van, ik ga toch niets anders uit, en ze vinden iets, dan zie je ook van, oké, dan worden ze, dan gaan ze misschien financieel wat bijdragen. En zo ga je krijgen op een gegeven moment dat goede onderzoeksjournalistiek beland wordt, niet vanuit die uitgevers. Want dat is echt klaar. Dat gaat niet meer gebeuren. Die zijn alleen maar geïnteresseerd in kliks en advertentieinkomsten en subsidies van de overheid. Maar de onafhankelijke platform, die gaat groeien. Weet je, dat zie je met Arno met zijn BackMe pagina. Nou, er zijn nog wel meer voorbeelden te noemen, denk ik. Dus dat, ja, ik denk dat we gaat heel dominant worden.
Ja, precies. Maar ik denk dus ook dat de oplossingen dus al aan het ontstaan zijn. En dat we van grote social media platforms gaan naar wat meer gedecentraliseerd. Mm-hmm. Dat mensen steeds meer vaker hun eigen nieuwsbronnen inderdaad kiezen. Dat natuurlijk de hele nieuwe media is natuurlijk ook een soort van antwoord op het feit dat het fout gaat. En ik denk, waarom ik hier naartoe ging over politiek en zeg maar een emotioneel standpunt laden om stemmen te krijgen. Ik ben bang dat je dan onderdeel van het probleem wordt. Want we moeten juist teruggaan dat mensen weer eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf nadenken. En ik wil niet stimuleren dat mensen niet hoeven na te denken en dan wel op me gaan stemmen. Want uiteindelijk ben je dan 4 jaar later misschien nog steeds de sjaak. En ik vond een heel interessant artikel een stuk ouder. Dat ging over Karl Rove. Ik weet niet of ik dat vorige keer over gehad.
Ja, het even over gehad, ja.
Ja, want waarbij hij dus, want zijn uitspraak, hij zei dus inderdaad van, we leven in een, of dat is, hij heeft dat ontkend, maar een van de staffers op het Witte Huis heeft wel gezegd dat hij dat heeft gezegd, dat we in een reality-based community leven en dat dat omdat Amerika nu zo gigantisch groot is, dat wat waar is gewoon door hen wordt bepaald.
Ja.
En we moeten weer terug naar de echte waarheid. We moeten überhaupt weer doen aan waarheidsvindingen. Daarom vind ik.
Maar bestaat de waarheid wel, Robert?
Nee, maar precies dat. Inderdaad, dat waarheidsvinding, dat is dus de eigenlijk de basis van de filosofie.
Maar het probleem,
en dat ontbreekt in ons
maar,
leven.
Maar dan is ons gesprek eigenlijk rond. Want het probleem daarmee is dat mensen helemaal niet geïnteresseerd zijn in de waarheid.
Precies.
En want als je namelijk wil een of andere deductie of een soort intellectuele poging wil wagen om waarheid te distilleren uit wat er in de samenleving aan de hand is, dan moet je terug naar in eerste plaats de incentives die mensen hebben om de dingen te doen, waarom ze die dingen doen die ze doen.
Precies. Ja.
En als je daar bent, moet je kijken naar van, oké, hoe handelt de mens? Weet je, dan moet je naar dat praxeologische basisprincipe terugkeren. En niemand heeft daar zin in. Weet je, iemand die zijn krant openslaat 10 minuten voordat hij de deur uit moet rennen naar zijn baan. Niemand heeft tijd voor die shit. En dat is het vervelende. We leven in een samenleving die zo snel gaat. Je wordt zo gebombardeerd met informatie. Je hebt helemaal geen tijd om meer onderscheid te maken. En weet je, ik denk dat je daarin ik denk dat iedereen die zich bezighoudt met waarheidsvinding de aanname doet dat mensen willen weten of geïnteresseerd zijn in de waarheid. En ik denk dat dat niet per se waar is.
Nee, maar dat is omdat inderdaad precies wat je gaat doen is je moet dus beginnen bij jezelf. Je moet die waarheid bij jezelf gaan zoeken. En dat durven mensen niet. Mensen durven niet in die spiegel te kijken. En daar komt inderdaad het hele probleem vandaan. En dat is dus ook de... Nou goed, dat was die titel van een paar maanden terug. Weet je, de scheuren in onszelf lopen synchroon met de scheuren in de samenleving.
Ja.
Wat je politiek ziet gebeuren is gewoon een reflectie van wat wij zelf zijn en denken.
Ja.
En dat moet gaan veranderen. En dat is de eerste waarheidsvinding. En van daaruit kan je andere waarheidsvinding gaan doen.
Maar dat gaat veranderen. En ik vind het mooie aan wat er gaat gebeuren is bijvoorbeeld dat je ziet nu nog... Ik vond het heel mooi, die gouden koets en dat dingetje dat iemand wefhoer roept. Maar daar komen twee werelden met elkaar in botsing. En dat is heel belangrijk. Dus je ziet daar gebeuren, je ziet daar een tipje van onvrede die er in de samenleving heerst over de World Economic Forum.
Glitch in the Matrix.
Ja, terwijl het kabinet en het Koningshuis en de top van het bedrijfsleven met alle liefde van de wereld naar Davos afrijden om daar gefotografeerd te worden. Terwijl ze zich nog niet realiseren dat een associatie met het World Economic Forum over een jaar of over anderhalf jaar tijd gewoon een politiek doodvonnis is. En dat zit er aan te komen. Daar gaan we naartoe.
Mm-hmm.
En dat... Maar ze hebben het nog niet door. Mm-hmm. Weet je? En ze hebben zoiets van, wat, wefhoer ik? Weet je, maar ik ben daar... Ik bedoel, ik ben voor het milieu bezig, yeah. Weet je. Hoezo ben ik een wefhoer? Yeah. Weet je, ze zitten thuis helemaal een soort van identiteitscrisis ontstaan. Maar dat moet eerst helemaal doorgemaakt worden. En dan ga je zien dat inderdaad... dan opeens ga je nooit meer wat van Klaus Schwab horen. En dan, nou goed, dan zijn er alweer andere problemen die opdoemen. Maar dat is inderdaad die waarheid... Wat waarheid is uiteindelijk niet, heeft niets met de waarheid te maken, maar het heeft te maken met een soort van dominante
narratief
ja. Inderdaad, op dat ogenblik. En wat is het dominante narratief? En we zitten nu op het einde van levensduur van het groene narratief. Dat weet je, die ESG, die social development goals en weet ik veel wat. De wokeness, dat is op zijn einde aan het lopen. En er gaat iets anders voor terugkomen. Het is duidelijk wat dat gaat zijn. Het is een radicale tegenbeweging de andere kant op. Mm-hmm. Echt weer terug naar conservatisme eigenlijk. Hopelijk ook in het overheidsbeleid. Hopelijk ook in de financiën. Ja, zo niet. Dan gaan we die hele boel in elkaar zien donderen. En dan komt het alsnog. Maar dan wordt er iets anders gebouwd.
Ik gok dat een een plausibel scenario is. Dat die werelden gaan botsen. Dat gaat misschien niet heel goed in elkaar over. En vorige week had ik een grafiek zeg maar, met wat er nu gaande is. En dat doet natuurlijk Martin Armstrong ook heel mooi. Aan de hand van financiële data zegt hij van... Ja, hij merkte dat zijn algoritme doorhad als er grote maatschappelijke veranderingen teweeg ging brengen op basis van heel simpel eigenlijk inflatiecijfers. En dat voorspelt dat doorgetrokken naar de toekomst ziet hij inderdaad gewoon een crash komen. En dan krijgen we... Het is tweeledig, want het ene is een crash van het systeem wat niet werkt. En twee is het volgens wel een steeds grotere groep mensen die dus die verantwoordelijkheid wel wil pakken en wel geïnteresseerd zijn in de waarheid. Omdat ze geïnteresseerd zijn in hunzelf en hun eigen welzijn. Want het is inherent menselijk. En er zit toch een bepaalde drive achter wat mensen nu steeds vaker nazoeken. En ja, het treurig is inderdaad dat waar we het over hebben, zeg maar, de clown wil zorgt ervoor dat mensen in zo'n rat race zitten en dus niet de tijd hebben om aan waarheidsvinding te kunnen doen.
Ja.
Dus op het moment dat je dus... Het komt voort aan elkaar, het bestaat door elkaar. En als het ene klapt, dan lost het andere ook op. Maar hopelijk de komende jaren dat mensen zich wel... ik denk eerst hun eigen verantwoordelijkheid pakken en niet proberen anderen te overtuigen en hun waarheid uitspreken. En op die manier misschien die crash wat zachter kunnen maken dan dat die...
Ik hoop dat we daar wat aan bij kunnen dragen, Robert.
Hoop ik ook.
Dat hoop ik ook. Nou goed, dit was de 72e aflevering van Viva Valentine. Wij gaan door zometeen op vivavalentine.com. Daarin gaan we onder andere bespreken dat Biden heeft gezegd dat de pandemie voorbij is.
Jee.
Is voorbij. Jee. Dat gaan we bespreken. We gaan het ook hebben over Zweden. Die krijgt hoogstwaarschijnlijk een rechtse regering. Volgens mij ook zag ik alweer de rechtse... ik wil het woord wefhoer niet meer uitspreken, maar ik geloof dat dat er ook zo'n label van toepassing is daar. Maar anyways, dat gaan we bespreken zometeen in de extra aflevering van episode 72, Vivo Valentine. Voor nu, vergeet niet te liken en te subscriben op ons YouTube kanaal. Zoals je weet, of misschien nog niet weet, zijn we ook als podcast te beluisteren via alle grote podcast apps, Spotify, weet ik veel. Maar ook gewoon via bijvoorbeeld de Fountain app. Check dat, dat is een hele goede podcast app, kan ik iedereen aanraden. Ja, dat was eigenlijk een beetje wat ik wou zeggen. Bedankt voor het kijken. Tot volgende keer.